Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met filosofe Alicia Geschinska. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Gisteren was er jouw boekvoorstelling van jouw eerste roman in Vooruit in Gent. Een soort van liefde. Hoe ging het?
Het was een heel bijzondere avond.
Je bent nog een beetje aan het bekomen, hè?
Ik ben zeker nog aan het bekomen. Het is laat geworden. En het was ontzettend mooi dat er zoveel mensen zijn gekomen.
Ja, om dat samen... wat vond je zo bijzonder aan de avond?
Net dat er zoveel mensen waren die gekomen waren. Veel gezichten kende ik, maar er waren ook zoveel gezichten dat ik niet kende. En dat mensen komen omdat ze bewogen en geraakt zijn door mijn schrijven, mijn vorig schrijven dan, en al uitkijken naar de roman en mij willen zien. En sommigen zeiden, ik wou echt eens in levende lijven zien en ik wou je stem eens horen. Ik vind dat prachtig dat... ik voelde gewoon de warmte van de mensen, de warmte van de zaal. Ja. Dat maakt mij heel gelukkig.
Veel complimenten. Is er ook veel gedronken?
Eigenlijk niet. Ik had eigenlijk geen tijd om te kijken wie wat drinkt, want ik moest het constant signeren. Maar ik heb alleen maar gelukkige gezichten gezien.
Je hebt je Slavische genen onder controle kunnen houden.
Ja, zeker.
Dat is toch een soort guilty pleasure, hè? Die Slavische genen, die drinken wel graag een glas.
Dat klopt. Polen zijn drinkers en ik drink ook graag. Nu klinkt dat misschien heel raar om dat zo 's ochtends op de radio te zeggen. ik heb een voorliefde voor wijn, maar ik drink niet elke dag. Maar,
de professor uit jouw boek, Een soort van liefde, houdt ook van wijn. Hè? Die zegt, een dag zonder Franse wijn is een dag niet geleefd.
Ja.
Dat is al een hele mooie filosofische stelling, vind ik.
Ja, ik weet niet of hij echt filosofisch is, maar hij is wel gebaseerd, die uitspraak, op een goede vriend van mij, die ook graag wijn drinkt. En die heeft gezegd tegen mij van, je moet altijd een goede fles wijn in huis hebben. Alicia, je weet nooit wanneer dat er problemen zijn. En als ze dan zijn, dan wordt het toch draaglijker met een glas goede wijn in de hand. En ja, hij heeft eigenlijk gelijk.
Dat is zo. Ja. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik vind het altijd een heel moeilijke vraag om jezelf te omschrijven. Maar ik denk wel dat ik een heel rusteloze ziel ben. Ik ben constant in beweging en ik kan heel moeilijk tot rust komen. En zowel fysisch in beweging, ik moet constant van plaats veranderen, verhuizen, nieuwe oorden opzoeken. Maar ook in mijn hoofd is het nooit stil. Ik ben constant aan het denken. En zelfs als ik slaap, heb ik de indruk dat ik nog denk. Want soms ga ik slapen en ik denk, hoe moet ik dat probleem oplossen? En ik sta op en dan heb ik het gedroomd of dan weet ik het opeens. Want 's nachts heb ik erover nagedacht. Hoe dat het gebeurt, ik weet het niet. Maar ik heb echt het gevoel dat ik 24 uur op 24 uur denk. En die beweging houdt mij bezig, maar ja, ook rusteloos.
Heimwee, migrant, is ook een mooie omschrijving voor jou, denk ik.
Heimwee is wel een groot deel van wie ik ben. En ik denk dat het ook iets typisch is voor vele Polen. Om heimwee te voelen. En ik mis vaak bepaalde plaatsen in Polen. En ik keer graag terug naar Polen. Maar ik kan ook heimwee hebben als ik dan in Polen ben. Ook Vlaanderen missen. En ik kan Amerika nu missen. En er zijn nog plaatsen. En dat is ook wat mij dan terug in beweging houdt. Van, als ik ergens ben ik blij dat ik er ben. Maar dan denk ik, ik wil daar terug. Of daar naartoe.
En nu ben je hier in de studio voor de volgende 2 uur. Ik laat jou niet los. Alicia Geschinska, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Bye.
Freilach van Marta Schlamme. Een lied dat je ook in jouw debuutroman hebt gesmokkeld, Alicia Geschenska. Een soort van liefde. Het is de professor Raymond Fernon die op een bepaald moment dit lied zingt voor zijn studenten. Waarom heb je het erin gesmokkeld?
Inderdaad, het begint het dus te zingen met die Jan Pam Pam. Het is eigenlijk zin geen woorden. En iedereen is verbaasd van wat gebeurt er eigenlijk. Zo'n klankenketting die gebrabbel lijkt. Maar dat lied heeft een veel grotere betekenis. Want zij zingt dat lied eigenlijk om tot God. En om haar, dat is een soort gebed voor haar. En wat Ray eigenlijk wil uitleggen aan zijn studenten, is de diepere betekenis van muziek. De metafysische betekenis van muziek. Dat muziek nog net iets meer is dan dat we soms denken dat het is. Dat het ons net onderscheidt van het dierenrijk. Dat wij de enigen zijn die zo intens muziek kunnen beleven. Zo moeilijke muziek kunnen maken. En die muziek voor een functie gebruiken waar anderen dat niet doen. Een dier kan misschien wel fluiten, maar dat heeft een functie meteen. Waarbij mensen dat niet dezelfde de functie heeft en ook direct dieper gaat.
Weet je ook wat Freilach betekent? Want ze zingt
nee,
wel
pam, pam, pam. Niet. Nee, maar ik heb er mij nooit aan gestoord, omdat het ook niet om de betekenis gaat, maar het... De verbondenheid en de communicatie die zij dan heeft met God in haar geval. En wat er dan gezegd wordt.
Het klinkt in ieder geval vrolijk, gelukkig. Zo zou het kunnen geïnterpreteerd worden. Hè? Denk je dat dat de band is die zij dan heeft met God? Is dat wat je voelt als je dit nummer hoort?
Ik denk wel dat Marta Schlamme een diepgelovige Joodse vrouw was. Maar ik vind het altijd moeilijk om voor iemand anders te spreken.
Laten we het hebben over de figuren uit jouw boek, die professor, hè? Raymond Fernon. Wat voor man is dat? Jij hebt hem gecreëerd, hè? Jij hebt hem gemaakt.
Ja, en hij heeft zichzelf ook deels in het leven geroepen. Het is een heel raar bij het schrijven. Je maakt je personages, je maakt situaties, maar dat, als je aan het schrijven bent, beginnen ze zodanig te leven dat ze zichzelf bijna meemaken. Soms bij het schrijven hebben verschillende personages bijna gezegd, maar dat wil ik niet, of dat wil ik wel, dit past bij mij. En dan heb je bijna een soort relatie met je personages en volg je ook hun karakter. En nu op Raymond Fernon. Ik denk dat het de personage is dat meest aansluit bij wie ik zelf ben. Ik denk dat de meesten zullen denken dat een van de twee vrouwelijke figuren waarschijnlijk een beetje mij is of zo. Maar ik denk dat ik nog het meest op Ray lijk. En wat voor iemand is het? Ik denk dat ik het ook aan de lezer wil overlaten om daar een oordeel over te vormen.
En wat zit er dan van jou in die figuur?
Ja.
Viel er een stilte.
Ik denk dat ik die vraag gewoon niet wil beantwoorden.
Oké, dan moeten we het boek lezen.
Ja. Ja.
Nou, ik kan het misschien wel invullen, want ik heb het boek gelezen.
Ja, je mag het proberen.
Dat hij heel graag luid op nadenkt, hè? Over alles. En zeker met jonge mensen. Ik weet niet of dat dan in jouw geval zo is.
Ja, is zeker iemand die ook constant in beweging is. En dan in zijn hoofd dan. Niet zozeer in zijn leven. Hij leeft in het kleine Amerikaanse stadje Amherst. En eigenlijk beweegt hij daar niet zoveel uit. En,
waar jij trouwens nu ook als docenten les geeft, hè? Op die plek.
Het is een prachtige, bijna idyllisch Amerikaanse stadje, dus echt klein, in de Pioniersvallei. En het is daar zo mooi dat ik dat ook in mijn boek wil verwerken. Het is een souvenir naar mezelf ook, voor later, maar ook voor de lezer. Zo kan die daar ook eens geweest zijn. Ja,
en het is ook de plek waar Emily Dickinson, de dichteres, heeft gewoond als
kluizenares. Ja, gans haar leven ook. Ja. Emily Dickinson, een Amerikaanse dichteres, die gans haar leven in Amherst heeft gewoond en geleefd en haar werk gecreëerd daar. En tijdens haar leven ook geen erkenning als dichteres heeft gehad en een vrij gesloten leven heeft gehad. En nu is ze wel bij de grootste dichters. En het stadje draagt echt haar stempel.
Waaraan voel je dat?
En haar huis staat centraal. Mensen kennen haar gedichten, mensen kennen haar. En er is ook een heel grote creatieve sfeer in Amherst. Amherst is echt gekend voor schrijvers om daar te komen werken. Dus ondanks dat het een afgelegen Amerikaans stadje is, mm-hmm. in een vallei, is het een bron van creativiteit.
Ja. Je opent je boek met een citaat van haar, hè? Liefde is als het leven, louter langer. Kan de liefde langer duren dan een leven? Dat is wat je afvraagt, hè, in het boek.
Dat is een vraag dat in het boek wordt gesteld. Mm-hmm. En die ik mij ook stel. En wat liefde is. En is liefde enkel iets wat wij kunnen als mensen in ons geleefd leven beleven? En eenmaal wij er niet meer zijn, eindigt ook de liefde? Of is er ook nog iets dat van de liefde blijft? Iets groter, iets dat overstijgt? Het heeft eigenlijk te maken met de grote, het ideaal van de liefde. En dan de beleefde liefde die nooit zo ideaal is. En hoe we met die discrepantie tussen het ideaal en dan de... Ja, mm-hmm. Het geleefde liefde die dan soms al ver van dat ideaal af is. Hoe we daarmee omgaan. Maar ik beantwoord eigenlijk die vraag niet in het boek.
Is het een gevoel of is het een wetenschap?
Ja, en ik wil dat de lezer eigenlijk mee nadenkt en zijn eigen antwoord formuleert. Mm-hmm. Dat is nu het mooie aan fictie schrijven. Ik moet geen antwoord geven, zoals in
deze
een non-fictie.
Keer niet, hè?
Voilà.
Ja.
Bij de Verovering van de Vrijheid, mijn eerste boek over de vrijheid, heb ik echt een stelling moeten nemen. Dat wordt ook verwacht van u om een duur. Dus je kan wel alle kanten van de vrijheid laten zien, maar dan moet je zeggen, en toch denk ik, en dat zijn de argumenten waarom deze vrijheid de beste vrijheid is voor de maatschappij en naar welke vrijheid wij moeten streven. Tegenover in de roman... over liefde. Ik heb bewust gekozen om dit niet in een non-fictiewerk te verwerken, maar in een roman. Omdat ik dan rond diezelfde vragen kan cirkelen, over verschillende vragen kan stellen. Maar ik moet niet meer het antwoord geven. Ik kan het aan de lezer overlaten. Of de liefde langer kan duren dan het leven, of misschien niet. En of de liefde eigenlijk ooit puur kan zijn, of misschien ook dat zelfs niet.
Er zitten inderdaad verschillende soorten van liefde in het boek, hè? De liefde tussen dochter en vader, de vader die sterft en de dochter die zijn huis opruimt en daarmee heel veel herinneringen naar boven haalt. Een moeilijke liefde, want zij wil heel graag haar vader graag zien, maar dat is niet zo evident.
Ik denk dat elke liefde moeilijk is, in een zekere zin. En de liefde tussen de vader en de dochter is verstoord, maar ze is vooral verstoord doordat de dochter heeft een beeld van de vader gecreëerd. Zo is hij en hij is niet in staat om lief te hebben of is liefdesloze man, hij is een koude man, hij is dit of dat en dat. Allemaal hoe dat ze naar haar vader kijkt. En stilaan begint ze ook te beseffen dat het beeld dat ze van haar vader heeft gecreëerd meer over haar zegt misschien dan over de vader uiteindelijk. Mm-hmm. En ik denk dat ook klopt. We hebben vaak een beeld van mensen van die ziet me graag, die ziet me niet graag. Of mijn man ziet mij minder graag dan ik hem graag zie. Maar klopt dat wel? En zegt zo'n uitspraak niet meer over ons dan over die andere persoon? En zeker over die andere persoon zijn liefde. Kan je liefde meten? En kan je echt weten hoe graag iemand kan zien? En ik denk het niet.
Ja. Zoals ook de vrouw waarvan hij gescheiden is, de moeder van de dochter, die zegt op een bepaald moment, ik ben altijd van hem blijven houden, daarom haat ik hem zo. Ook dat kan, hè?
Ja, dat is ook een vraag die ik stel. Of dat is haat eigenlijk verkromde liefde? Als we iemand zo intensief haten, is dat nog een heel sterk gevoel. Want onverschilligheid is dan heb je, is iemand die onverschillig is, iemand die onverschillig. Maar als je zo iemand intens haat, komt dat niet voort dat er misschien dat je hem of dat je zou willen graag zien of hebt graag gezien. Maar vooralsnog, ik geef er ook geen antwoorden op. Haat wordt vaak als tegenstelling van liefde gezien. Maar ik vraag me af of dat ze tegengestelde zijn van elkaar. Mm-hmm. Ik denk het niet.
Mm-hmm. En dan is er de studenten, ja, waarmee je een relatie heeft, Anna. En zij zegt, genoeg liefhebben, zit daar geen contradictie in?
Ja.
Kan dat, genoeg liefhebben? Is daar een einde aan?
Ja. Dat is weer een vraag. Mm-hmm. Ik ken het antwoord eigenlijk niet. Maar je hoort het wel soms. Van genoeg liefhebben, van... net omdat liefde, denk ik, zo ongrijpbaar is en niet meetbaar is, hoe kan je dan zeggen tot hier en niet verder? Ik ga u niet liever zien dan dat. Tot hier ga ik u graag zien. En ik denk dat we dan bijna beginnen rationaliseren van die wil ik maar zo graag zien en die wil ik te... En ik ga niet te veel investeren in dat gevoel. Tegenover dat ik denk van, kiest je dat? Allee, ik heb echt gevoel dat de mensen die ik graag zie, en zelfs mijn man, heb ik echt gekozen om mijn man graag te zien? Of stond hij daar opeens? En dan ben ik tot het besluit moeten komen, ik zie die mens zo graag. Want moest het zo rationeel zijn, de liefde, en moest je echt keuze kunnen maken van die zie ik graag, die zie ik niet graag, was ik dan wel met hem getrouwd? Misschien had ik dan wel gezegd, oké, het is toch veel gemakkelijker om die man daar graag te zien. Dan had mijn leven er nu veel gemakkelijker uitgezien. En dan toch niet, want dan zie je die andere persoon graag. En dan keer je terug naar de persoon die misschien helemaal niet het gemakkelijkste leven met zich zal meebrengen, maar toch het leven dat je wilt leven, net omdat je die graag ziet.
Heeft het ook te maken met talent hebben om lief te hebben?
Oh, talent hebben om lief te hebben. Ik denk dat sommige mensen wel een grotere... vermogen hebben, capaciteit of zich daar meer voor kunnen openstellen om lief te hebben. Maar ik weet niet of dat het een talent is. Dat vind ik...
Dat is ook weer iets dat je bij jezelf moet zoeken. Hè? Of je er het talent voor hebt of niet.
Ik weet niet of het een talent is. Ik denk dat je er kunt voor openstellen. Maar zelfs als je je niet wil openstellen, dan ben je nog niet veilig. Want dan kan het u nog komen overvallen. Mm-hmm. En tegen uw eigen wil, tegen uw eigen reden, tegen uw eigen... Kan het zijn dat er opeens iemand voor u staat en dat je denkt, ik heb die persoon echt lief. En ik heb een gevoel waar ik mee zit. Ja? En dat er is geen terugweg. Ik denk dat wij onszelf heel moeilijk voor de gek kunnen houden. Of onszelf heel weinig in macht hebben over... over de liefde.
В склянке темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела гордо и неторопливо. Исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь, как в туман, от пролога к эпилогу. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить? Вы были дали голубы, было вымысла в избытке и собственной судьбы. Я выдергивал по нитке, в путь героев провожал, наводил о прошлом справки и поручиком в отставке сам себя воображал. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела. Почему не наше дело, для чего не нам судить? Вымысел не есть обман, замысел еще не точка, дайте дописать роман до последнего листочка. И пока еще жива роза красная в бутылке, дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит.
De Russische kleinkunstenaar Bulat Okudjava, Alisha Gashinska. Jij wou dit nummer laten horen. Waarover zingt hij?
Eigenlijk niet. Ik wou dit nummer laten horen niet zozeer over wat hij zingt, maar de manier waarop hij zingt. Ja. Ik ben altijd ontroerd door zijn stem en door zijn stemtimbre. En ook door het Russisch eigenlijk. En misschien als Pools is dat raar, omdat vele Polen helemaal niet graag Russisch horen. Of ja, het is niet zo niet populair om te zeggen dat je die taal echt graag hoort. Zeker met het verleden dat Polen heeft gehad. Maar ik vind Russisch een prachtige taal. En die heeft heel veel verzachtingstekens. En die heeft zo die ja, zacht uitgesproken. En Pools is veel harder. En voor Polen klinkt gewoon de taal al zo... Ja, daardoor alsof iemand u aanspreekt als een kind bijna. Bijna om te troosten. En daarom vind ik zoveel troost in zijn muziek. Omdat hij echt zo zacht
en klinkt. Hoe heb je zijn muziek leren kennen?
Dankzij mijn ouders, die hem graag luisteren, graag naar hem luisterden. En mijn man, die studeerde dan Oost-Europese talen. En dan hebben ze een cd voor hem gekocht. En die hebben we altijd sindsdien blijven spelen.
Je ouders hebben in 88, een jaar voor de val van de muur, beslist om Polen te verlaten. Hè? Weet je nog hoe dat is gegaan? Jij was toen een jaar of 7.
Ik heb daar nog vrij veel herinneringen van. Zeker voordat we vertrokken. Ze hadden ons al voorbereid dat we gingen vertrekken. We gaan naar het Westen en het Westen gaat goed zijn. En we gaan een veel beter leven hebben. Dus de dag dat de auto werd geladen en wij vertrokken, wist ik dat wij naar het Westen gingen. Natuurlijk wist ik niet hoe het Westen er zou uitzien. En ik was ook teleurgesteld aanvankelijk in dat Westen. Maar ik heb wel herinneringen ook aan communistisch Polen en aan onze eerste jaren hier in Vlaanderen, in België.
En wat was de motivatie van je ouders om Polen te verlaten?
De vrijheid, een beter leven, kunnen leven in vrijheid. Uw leven in een communistisch systeem was gepland.
Welk leven hadden ze daar?
Mijn ouders waren beide ingenieurs en toch leefden we in een kleine studio, omdat die ons toegewezen werd van bovenuit. En er was geen kans, je kan je niet opwerken in het systeem om dan te zeggen van ik ga later een groter huis of een groter appartement kopen. Dat was niet in je handen om dat te doen. En er was niet de grote persvrijheid. Veel zaken, ook de dagelijkse dingen als toiletpapier gaan kopen. Je had toiletpapier. Als toiletpapier in Warschau dan aangekomen was, en dan zag je mensen met rollen, vele rollen over hun nek door de straat te lopen, omdat toiletpapier gearriveerd was. Of de sandalen waren gearriveerd. Maar dan kwamen de sandalen toe in de winter. En de winterbotjes kwamen dan toe in de zomer. En dan moest je dat maar kopen, want misschien als de winter aankomt, zijn er dan geen winterbotten meer.
En hoe moeilijk was het voor hen om Polen te verlaten, om die reis te ondernemen?
Ik weet niet hoe moeilijk het was. Wat ik wel met ouder worden het steeds miraculeuzer vind, dat hebben gewoon gedaan. Mijn ouders zijn beide niet politiek actief geweest, want dat denken velen van dat wij, ja, dat ze politiek actief waren en daardoor weg zijn gegaan. Dat is zo niet. Mijn ouders, die hebben een heel sterke politieke intuïtie, zou ik zeggen. Mm-hmm. En ze voelden gewoon dingen aan, dat dit leven, dat geen kansen meer biedt. En ze wouden echt voor hun kinderen, ze 3 dochters, een betere toekomst geven. En daarom zijn ze vertrokken. Maar ik ken veel mensen die vertrokken zijn om echt politieke redenen, dat ze in de partij iets gebeurd is of dat ze moesten het land verlaten. Dat is niet het geval bij mijn ouders.
En waarom was België hun doel?
België was helemaal niet hun doel. Het is eigenlijk meer toeval dat we zijn hier beland. Ik denk dat ze aanvankelijk dachten, we gaan naar Frankrijk doorrijden om te beginnen. Dan was er sprake van Amerika door te reizen. Maar wij zijn dan hier beland. Ik herinner mij dat nog heel goed. We waren dus in Brussel aangekomen. Mijn ouders hebben de auto geparkeerd aan het kanaal. En dan dachten ze, wat nu? En ze dachten, ze wilden richtingsaanwijzers vragen. En ze spreken iemand aan. En die zegt van, nee, sorry, ik versta je niet, ik spreek Pools. En mijn ouders, dat is fantastisch, ja. Ja, wij ook, we spreken ook Pools. En dan hadden ze hun situatie uitgelegd. En die man verbleef in het klein kasteeltje. En die zei, jullie kunnen daar ook naartoe. En zo zijn we dan in het klein kasteeltje terechtgekomen. Uh-huh. En daar hebben we opvang gehad en een bed en eten.
En was dat het beeld van de vrijheid die je ouders hadden?
Waarschijnlijk niet. Natuurlijk, terugkeren was ook niet zomaar een optie. Maar het waren zeker heel moeilijke jaren in het begin. Eerst je gaat naar de vrijheid en dan eindigt je in het klein kasteeltje wat
een voormalige gevangenis was.
Ja, inderdaad. En ook geen fraaie plaats. Ook al heb ik goede herinneringen aan het klein kasteeltje. En kijk er altijd met dankbaarheid op terug. En dan maar zelfs na het klein kasteeltje, we zijn heel snel in Leden beland, in Oost-Vlaanderen. Zelfs die eerste jaren waren heel moeilijk, omdat je echt een bestaan van nul moet opbouwen. En van nul bedoel ik echt nul, zowel financieel als vrienden, kennissen, alles, taal. Dus het was zeker een uitdaging voor mijn ouders. En dan, een jaar later, valt de muur. En ja, dan hebben toch mijn ouders beslist om te blijven.
En waarom, denk je? Want ze waren ingenieurs. Dat leven hebben ze hier niet echt terug kunnen oppikken.
Nee. Ik denk dat er verschillende factoren een rol hebben gespeeld. Maar de muur, op het moment dat die gevallen was, was dat eigenlijk een grote shock voor heel veel mensen. Niemand heeft dat eigenlijk voorspeld, dat het dan zou gebeuren. En ik denk dat er ook geen vertrouwen was dat het in het land beter zou direct gaan. Mm-hmm. Het is niet omdat iets slecht eindigt, dat iets goed begint. Toen Polen onder Nazi-Duitsland bewind was, en toen dat beëindigd was, kwam communisme. En dat communisme was ook niet echt fraai en levensbedreigend voor sommigen zelfs. Nu dat communisme was gevallen, had je geen garantie dat het meteen goed zou gaan. Polen heeft een geweldige transitie gekend, maar dat weten we nu, terugkijkend. Mm-hmm. Maar op dat moment kon het nog alle kanten op gaan. En wat als ze zouden teruggegaan zijn? Wat als ze waren uiteindelijk dan landverraders, kun je zeggen, ze waren weggegaan. Wat als de structuur terug zou Rusland terug de greep op Polen zou hebben genomen. Dat viel toch nog niet uit te sluiten op dat moment. En hier waren ze veilig. Wij liepen school. Dus,
welk leven hebben ze zelf nog kunnen uitbouwen hier?
Oh, ze hebben nooit... Mijn moeder is heel lang poetsvrouw geweest en mijn vader een werkman gewoon. En eigenlijk... zijn laatste werk was ook aan de band gewoon. Maar ze zijn ook niet gekomen om hier grote carrières te maken. Zij zijn gekomen om een toekomst voor hun kinderen, van hun kinderen te geven. En ik denk dat ze daar met verve in geslaagd zijn. Als ik gisteren mijn moeder zag met tranen in haar ogen, dan... Ja.
А в неделе, в неделе.
De Warschau Village Band met Woman in Hell. Het is een band uit Warschau die traditionele Poolse muziek mixt met moderne elementen. Ze kregen ooit van de BBC de World Music Award. In de folkwereld heel bekend en voor jou nieuw, Alicia Gieszynska.
Inderdaad, ik ken ze niet.
Hoeveel Poolse eigenschappen zitten er nog in jou, denk je?
Dat is ook een moeilijke vraag. Ja, hoeveel? Soms denk ik dat ik nog volledig Pools ben, maar dan gewoon met daarover een laagje Vlaams. En dat laagje is heel dik, ik bedoel. Maar dat is natuurlijk mijn verleden, mijn moedertaal. En Nederlands mijn tweede moedertaal. En ik kan dat verleden niet meer losmaken, of mijn Vlaams zijn is eigenlijk altijd al beïnvloed door mijn Pools zijn. En zelfs mijn Pools zijn is nu beïnvloed door mijn Vlaams zijn. Dus ik ben echt Pools-Vlaams, Vlaams-Pools, hoe dat je het ook wil noemen. En soms zal wel één aspect meer naar boven komen, soms een ander.
Ondertussen ook met een Amerikaans laagje erover?
Amerika is mij na 3 jaar wel dierbaar geworden. En ik ga altijd heel positief naar Amerika en Amerikanen staan, ook al kom ik terug naar het continent.
Je komt terug.
Ja.
Dat is beslist.
Ja, deze zomer komen we terug naar Europa.
Waarom?
Verschillende redenen waarom ik terug wil naar... Wij terug willen naar Europa. Een van de belangrijke redenen is dat ik dichter wil zijn bij mijn lezers. Bij het lezerspubliek. Uh-huh. Ik heb iets naar terug te komen en gisteren was het nog maar eens duidelijk wat het is.
Bij de boekvoorstelling,
ja,
in de Vooruit in Gent. Maar je hebt een 3-tal jaar daar les gegeven en dan zou het de bedoeling zijn om hier terug les te geven?
Ik zou heel graag terug lesgeven aan de universiteit, of verbonden zijn aan de universiteit. Maar ik heb geen contract, of volgend jaar ben ik niet verbonden aan, een van de universiteiten. Dat is het zware leven van postdoc. Eenmaal je doctoraat hebt afgewerkt, begin je allemaal aan een aaneenschakeling van postdoctorale posities van 2 jaar, 1 jaar, 3 jaar. En die grants en die postdocs die lopen op een gegeven moment af. En als er geen vaste job komt, of geen aanbieding dat je kan aannemen, ja, dan moet je gewoon uit academia stappen. En misschien is het dat wat volgend jaar ook voor mij zal gebeuren.
Dat lijkt me een moeilijke beslissing.
Ik zou heel graag met alleszins met 1 been in academia blijven staan. Mm-hmm. Voor de volledige uitgang beangstigt mij nog die gedachte. Zeker en vast. Het heeft mij, academia en de universiteit, heeft mij de laatste 10 jaar of zoiets al vastgegeven. Het is een sprong, zal ik zeggen, in het diepe water. Maar langs de andere kant, dingen voelen ook goed aan. Ik heb altijd, sinds ik beginnen werken ben, mij altijd in leven kunnen houden door mijn pen, door te schrijven en te denken. En ik ben hoopvol dat ik dat ga kunnen blijven doen.
En je hebt een heel mooie universitaire carrière gemaakt, terwijl ze als kind tegen jou hadden gezegd, probeer jij maar haartooi.
Ja, dat klopt.
Van waar kwam dat?
Ik was om te beginnen ook een heel lui kind. Ik ging niet graag naar school. En als ik op school ging, was ik nooit ernstig of snel afgeleid. Huiswerk maken was echt niks voor mij. En ik kon me heel moeilijk concentreren op de dingen rondom mij. En ik denk dat ik ook misbegrepen was als kind. Ik denk dat mensen dachten dat je dan wat tegenwerken of dat je stout moest zijn. Maar dat was het niet. Ik was gewoon niet geboeid. Niks boeide mij zo. Of lag het aan de leerkrachten, de manier waarop? Of lag het aan mij? Ik ga het nu niet overanalyseren. Het is voorbij, gelukkig, in die jaren. Maar ja, ik had vaak heel slechte punten en een slecht rapport.
Ja, en, maar het is vandaar toch goed gekomen.
Ja, het is goed gekomen.
En je bent nog altijd zeer geïntrigeerd door Poolse intellectuelen. Hè? Die krijgen bij jou toch een soort voorkeur.
De reden daarvoor is omdat ik Pools kan lezen. En wat je kan lezen, kan je dan begrijpen, kan je geïntrigeerd door geraken. Moest ik Bulgaars kunnen, dan zou ik heel graag Bulgaarse intellectuelen lezen. Maar omdat ik dat niet kan, kan ik het niet gewoon en doe ik het niet.
En over welke mensen heb je het dan in het bijzonder?
Van de Poolse intellectuelen. Leszek Kołakowski, daar heb ik trouwens ook een boek over geschreven. Barbara Skarga. En ook Karol Wojtyła, de voormalige paus. Twee pausen geleden, ja. Mm-hmm. Die zijn werk heb ik gelezen. En wat ik bijzonder vind aan die intellectuelen, het zijn allemaal intellectuelen die overleden zijn nu, begin deze eeuw, dus allemaal uit vorige eeuw. En het zijn mensen die zowel de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en de Poolse, als Polen door Nazi-Duitsland was bezet. En ook het communistisch kwaad hebben meegemaakt. Wat ik zo fantastisch vind aan hen, is dat ondanks dat ze en eerst in de Tweede Wereldoorlog voor hun leven vreesden en overal lijken zagen en de dood, en ze zijn aan die dood ontsnapt, en dan komt het communisme. En dat communistisch systeem was ook niet fraai. Barbara Skarga heeft bijvoorbeeld in de gevangenis gezeten. Daar jarenlang, door daar zo lang te zitten, heeft ze zelfs haar talenkennis verloren. Ze kon ontzettend veel talen ervoor. En ze zegt, de honger heeft zo geknaagd aan mijn maag, dat hem ook begon aan mijn hersenen te knagen. En die mensen zijn daar niet verbitterd uitgekomen. Ik vind dat geweldig. Die staan nog altijd als die stonden nog altijd als liefdevolle mensen in het leven naar hun medemens en in hun schrijven. Geen rancune, geen ressentiment. Als ik rond mij kijk, mensen zijn nu al kwaad of ressentimentsvol voor banale zaken. En zij konden nog het goede zien. Mm-hmm. Ik vind dat prachtig, ja.
En wat bewonder je in Karol Wojtyła?
Oh, ik vind dat een heel moeilijk figuur om over te spreken, omdat, net omdat hij paus is geworden, denken mensen direct van, ah ja, je bewondert zijn pausschap of hem als paus of de katholieke kerk. Of, die krijgt dan meteen die connotaties. Tegenover, ik heb zijn werk gelezen als Karel Wojtyła en ik ben ook gestopt met het lezen tot zijn werken tot de 78, tot zijn pausverkiezingschap, omdat ik hem wou eigenlijk begrijpen als filosoof. En kijk, wat heeft die man eigenlijk geschreven? Die was filosoof voor hij paus was en je kon daar zo moeilijk boeken over vinden, over analyses. En ik vond dat ontzettend gek, want... Als paus had hij zo'n groot publiek, heeft hij zo'n grote invloed gehad op mensen, op ethiek. En dan gaan we niet even gaan kijken wat die man ervoor heeft geschreven. Dat leek mij zo logisch dat je dat zou doen. En ik heb daar mijn proefschrift over geschreven. En weer denken mensen dat ik Wojtyła heb, over Karel Wojtyła of de paus heb een doctoraat geschreven, dat ik Pools ben en mijn Poolse roots eer wil aandoen. Dat heeft er totaal niks mee te maken. Maar dat heeft meer te maken dat ik de kennis had van die taal. Ik kon zijn werken lezen in de oorspronkelijke taal. En dat is bijzonder belangrijk in de filosofie, vind ik. Dat je niet op vertalingen terugkijkt, maar echt naar de oorspronkelijke tekst gaat. Dus ik kon dat doen. Dan had ik ook mij gespecialiseerd in de werken van Max Scheler, en een Duitse filosoof. En Karel Wojtyła had zelf over Max Scheler onderzoek gedaan en zich daarin gespecialiseerd. Doordat ik dus de kennis had van Max Scheler en de Poolse taal, kon ik echt een goed beeld krijgen en van wat Karel Wojtyła zelf had geschreven. En kon ik een gedegen analyse maken. Dus omdat ik de tools heb ik daar ook voor gekozen.
En er staat ook een Bulgaar in jouw lijstje van mensen die echt wel iets hebben betekend in jouw leven. Konrad. De Bulgaarse schrijver heb je ook
Georgi
ontmoet.
Konrad,
ik weet niet of je de paus ooit hebt ontmoet, maar...
Nee, de paus heb ik nooit gezien.
Geen audiëntie aangevraagd.
Nee. Nou,
maar waarom was die ontmoeting zo bijzonder?
Ik heb Georgi Konrad 5 keer in mijn leven ontmoet. En 3 keer zaten we op dezelfde conferentie. 1 keer zelfs in dezelfde panel, wat ik een grote eer vond. Maar na zo'n conferentie keerden we dan terug naar het hotel. En het was al erg laat en we begonnen te spreken. Een gesprek was ontstaan. En toen hebben we er een goede fles wijn bij gehaald. En we ons gezet en hebben we een heel lang gesprek gehad over het leven en over literatuur. Dat koester ik enorm.
Thank you.
Vladislav Spielmann met Nocturne in C minor, opus 20 van de Poolse componist Frédéric Chopin. Alicia Gieszczynska, je wou dit laten horen, hè? Wat heb je met dit stuk?
Ik heb heel veel met niet alleen met dit stuk, maar gewoon ook met Chopin. Het is mijn lievelingscomponist. En het is ook de componist die ik samen met Beethoven trouwens, die ik graag laat afspelen als ik aan het werken ben.
Ook de pianist, Spielmann, is een Pool. Hè? Zijn leven is verfilmd in de film De Pianist van Roman Polanski. En dit stuk heeft ook een bijzonder verhaal. Ik weet niet of je dat verhaal kent.
Ja, heeft het op de radio zitten spelen. Was het aan het spelen als de Duitsers kwamen. En heeft het stuk voltooid eigenlijk. En hij zou eigenlijk moeten vluchten. En heeft het op dat moment niet gedaan. Zijn stuk afgewerkt. Gelukkig is hij later wel op tijd. Hij is kunnen ontsnappen aan de gruwel.
Ja, en zijn pianospel heeft hem gered. Hè? En toen hij terug op de Poolse radio kon spelen, heeft hij dit stuk hernomen. Hoe goed speel jij zelf piano?
Heel slecht. Nee, echt waar. Ik speel piano en viool en ik durf bijna niet te spreken dat ik... te zeggen dat ik het speel, omdat ik de klanken die ik produceer helemaal niet zo mooi zijn. En zeker als we nu naar Spielmann. Ik speel ook niet om fantastisch of mooi... Jawel, ik zou wel willen graag mooie muziek maken, maar er is een grotere betekenis voor mij dat ik een instrument probeer aan te leren en te spelen.
Wat is dan de diepere betekenis van het spelen van een instrument?
Net omdat ik het zo slecht speel, moet ik me ontzettend concentreren op wat ik doe. Als ik piano speel, moet je twee notenbalken lezen. Eén voor je linkerhand, één voor je rechterhand. Je positie, je houding. Ondertussen moet je kijken in welke maat. Eén hand moet zwaarder, de andere moet lichter klinken. En er zijn zoveel complexe zaken tegelijkertijd, dat ik echt voor een keer niet aan iets anders denk, maar enkel aan mijn noten. En hetzelfde bij viool. Je moet de houding van je viool, van je strijkstok, de juiste vingerzetting. Er zijn zoveel elementen dat ik geen tijd heb om ondertussen bijvoorbeeld aan mijn personages te denken, of aan de boodschappen, of aan de kinderen, of aan iets anders. En een half uurtje voor mij viool of piano is een... ik zou dat therapie noemen. Mm-hmm. Ik denk dat dat mij geestelijk gezond houdt.
Ja. Je hebt viool geleerd via de Suzuki-methode.
Ja, ik ben daar dit jaar mee begonnen. Dus op mijn 34ste verjaardag ben ik viool beginnen te spelen. Ik denk dat heel gek klinkt, omdat de meesten op hun 7 of 6 beginnen met viool. Maar er is eigenlijk geen enkel reden om het niet te doen als we ouder zijn. Velen die op hun 7 beginnen, worden ook niet concertviolisten en geven ook op na een paar jaar. Maar hebben dat toch gehad. En ik vind dat... Ja, muziek is nog het meest essentiële naast taal. Wat ik echt elke dag gebruik. En ik wil het ook beter begrijpen. Hoe meer dat ik muziek begrijp, hoe meer dat ik er ook van geniet. Ik merk dat ook naar andere stukken die ik niet kan spelen. Of zelfs als ik een symfonie beluister. Nu dat ik er meer kennis van heb, en van de structuur van de muziek, kan ik er ook veel meer appreciëren. Mm-hmm. Dus het wordt intenser.
En hoe komt het dat het als kind niet is gelukt om goed piano te leren?
Ja, zoals ik al zei, ik was een heel... ook een rusteloos kind, denk ik al. En lui. En ik had ook de foute opvatting dat mensen die iets konden, dan omdat het aangeboren was, zo. Ik had maar op een latere leeftijd echt beseft dat je moet hard werken voor iets. En dat je... dat het niet aangeboren is, bepaalde zaken, maar gewoon... Door werk verkregen. En eenmaal dat ik die klik heb gemaakt, is het goed gekomen.
De hoofdfiguur uit jouw boek, een soort van liefde, die zegt, ik speel piano omdat je dan als mens het dichtst bij de kern komt van wat het is om mens te zijn. Is dat zo?
Ja, mijn personage zegt dat. Ik weet niet of... ik denk dat ik, zoals ik al zei, wel dicht bij bij mijn personage aansluit. En voor mij persoonlijk, de belevenis die ik heb om piano te spelen, kom ik ook dicht tot de kern van uw mensheid, zal ik zeggen. Van, ja. Kom ik daardoor tot rust. En muziek heeft ook voor mij een metafysische betekenis. En metafysica is enkel iets van de mens.
Mm-hmm. Als je terug naar België verhuist, komt de piano dan mee?
Ik heb geen piano momenteel in Amerika. Nee, vandaar dat ik dus ben viool beginnen te spelen. Omdat ik toch wel mijn half uurtje therapie per dag nodig heb. Dus vandaar dat de viool er nu is. Maar er staat wel een piano klaar. Dus. Ja.
En gisteren was er ook piano bij de boekvoorstelling in de Vooruit in Gent.
Klopt. Stefanie Proot, onze beste Belgische pianiste, heeft 2 keer een stuk gespeeld. Mm-hmm. En Stefanie was ook mijn pianoleerkracht in Gent. En ik hoop volgend jaar terug bij haar te kunnen leren. En zij heeft dus een stuk van Beethoven gespeeld en een stuk van Liszt. Eigenlijk een bewerking van Schubert. En Schubert is weer heel belangrijk in het boek.
Mm. En Beethoven is voor jou ook heel erg belangrijk, hè? Waarom precies?
Net zoals Chopin werk ik graag op zijn muziek. Mm-hmm. En als ik een bepaalde emotie moet beschrijven, helpt muziek mij daar heel sterk bij. Om in die sfeer te komen. Om te voelen, bijvoorbeeld om verdriet te voelen. Ik kan wel over verdriet schrijven, zelfs nu. Maar als je heel gelukkig bent en dan over verdriet schrijven, dan produceer je wel een andere tekst dan als je eerst echt verdrietig mee wordt met de muziek en in een soort droevige trance bijna zit. En dan, als je over verdriet schrijft, dan is het zuiverder.
Sei mir gegrüßt, hebben we klaarstaan. Dat citeer je ook in jouw boek, hè?
Klopt. En dat is ook het stuk dat Stefanie heeft gespeeld, maar dan zonder sopraan, enkel de piano. Maar
wij horen hier wel nog Ellie Amerling.
Ja. Yeah.
Sei mir gegrüßt, het lied van Schubert, hier gezongen door Ellie Amerling. Zometeen na het nieuws van 11 uur praat ik verder met filosoof Alicia Geschinska. Tot zometeen.